Ja, een heel goedemiddag. Fijn om hier te zijn. Fijn om zoveel bij elkaar te zien. We zitten ver uit elkaar, dus het kan allemaal. En het is mooi dat er toch samenkomsten kunnen plaatsvinden. Dus fijn dat u er bent. Ja, het zingt een beetje rond. Misschien moeten we iets een beetje zachter. Ik wil vanmiddag met u nadenken over het thema de komst van het Koninkrijk van God. En dat is eigenlijk een heel bazaal thema. We gaan eigenlijk helemaal terug naar de basis en ook de vraag, wat is eigenlijk de inhoud van het goede nieuws? En dat is een vraag die me eigenlijk al heel lang bezighoudt en ik hou ervan om na te denken over de fundamenten en om terug te keren naar de fundamenten en de prediking van het Koninkrijk, het goede nieuws van het Koninkrijk. Jezus sprak over het evangelie van het Koninkrijk. Dat is natuurlijk heel fundamenteel. Wat is eigenlijk het goede nieuws? Nou, volgens Jezus is het goede nieuws van het Koninkrijk. En daar willen we met elkaar proberen wat meer over te gaan begrijpen. En voordat we dat gaan doen, moest ik ook denken aan wat mij eigenlijk, als ik terugkijk op mijn christen zijn, dan naarmate je wat ouder wordt en wat langer ook met de Heere leeft en met de Bijbel bezig bent, wordt me eigenlijk steeds duidelijker dat het christenleven eigenlijk alleen maar geleefd kan worden met het oog op de toekomst. Dus dit zijn Maranatha-samenkomsten, dit zijn samenkomsten waarin nagedacht wordt over, wat zegt de Bijbel ook over de toekomst. De Bijbel doet ons terugkijken naar wat de Heer voor ons heeft gedaan. De Bijbel doet ons terugkijken op de machtige daden Gods die wij ook mogen verkondigen. En wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus voor ons. Maar de Bijbel doet ons ook vooruitkijken. En er is heerlijkheid geopenbaard met Christus' eerste komst, maar er zal nog veel grotere heerlijkheid worden geopenbaard. Hij kwam in nederigheid en hij zal komen in heerlijkheid. En er zal nog veel grotere glorie zichtbaar worden als Jezus gaat komen om te regeren op aarde. Als het Koninkrijk gaat komen. En daarom zegt Petrus ook dat wij opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Dus je bent opnieuw geboren, je hebt nieuw leven gekregen. En dat bestaat ook hieruit dat je hoop hebt gekregen. Je hebt hoop voor de toekomst. We hebben perspectief gekregen. We zien uit, we zien vol verwachting uit naar wat gaat komen. En hoe oud je ook bent geworden, ook al ben je in de 80 of in de 90. Of een goede vriendin van mijn ouders is afgelopen zomer 100 geworden. En wij hebben contact met haar. Mijn beide ouders zijn overleden, maar zij heeft mijn opa en oma gekend. Ook al ben je 100 of ouder, ik zeg wel eens, je leven is nog maar net begonnen. Ook al ben je 100. Want 70 jaar is helemaal niet lang. En zelfs 100 jaar is helemaal niet lang. Maar als we die hoop hebben, als we dat perspectief hebben, als we dat uitzicht hebben op de toekomst, dat we inderdaad met ons hele hart mogen weten en mogen zeggen, het beste gaat nog komen. The best is yet to come. We zijn opnieuw geboren tot deze levende hoop. Je kunt eigenlijk alleen maar het christenleven leiden met het oog op die toekomst. Daarom heeft John Piper heeft ook een boek geschreven met als titel De reinigende kracht van toekomstige genade. Dat vind ik zo'n mooie titel. De reinigende kracht van de toekomstige genade. Waarom zullen we ons leven reinigen? Waarom zullen we ons toewijden aan de Heer? Waarom zullen we discipelen van Jezus zijn? Waarom zullen we onszelf verloochenen en ons leven verliezen voor Hem en ons kruis dagelijks dragen en sterven aan zelf? Waarom zullen we de prijs betalen voor het discipelschap? Waarom zullen we rein leven voor Hem? Vanwege de genade die gaat komen. Omdat we die hoop hebben. En ieder die die hoop heeft, reinigt zich, zegt Johannes ook. Dus dat bij wijze van inleidende opmerking. Het is zo mooi als je zicht krijgt op het profetische woord. Het is zo mooi als je zicht krijgt op wat de profeten uit de Bijbel ons ook leren. Over wat nog gaat komen. Jezus was ook een profeet en heeft ook heel concrete profetieën uitgesproken over de toekomst. En we zullen kijken naar een aantal van die profetieën deze middag. En nogmaals, ik wil met u nadenken over het thema van de komst van het Koninkrijk van God. We hebben net kerst met elkaar gevierd en er is dat hele bekende kerstlied, wat ik geloof niet dat het in het Nederlands is vertaald, in het Engels Mary Did You Know. Misschien kent u het wel, hè? Mary Did You Know That Your Baby Boy. En in een van de coupletten komt ook naar voren Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Maria, wist je dat jouw kindje dat geboren is op een dag zal regeren over de volkeren van deze wereld? En mijn vraag aan jou aan het begin van deze prediking is eigenlijk ook deze. Geloof jij dat? Gelooft u dat? Dat als wij zeggen wij geloven in Jezus, wij geloven dat hij de Christus is. Hij is de Messias. Christus is Messias en dat betekent allebei de gezalfde. Christus is de Griekse naam of titel. Messias is het Hebreeuwse woord voor dezelfde titel. Het is geen achternaam, maar het is een titel. Het is een roeping. En het betekent allebei gezalfde. Geloof jij dat Christus de gezalfde is? Waarvoor? Want je wordt altijd gezalfd om iets te doen. Je wordt gezalfd om iets te kunnen betekenen voor je medemens. Maar dat betekent ten diepste dat wij zeggen, Jezus is de Christus, hij is de gezalfde om koning te zijn in deze wereld. Dat is het goede nieuws. Maar ik ben bang dat u toch een beetje te veel alleen maar aan de hemel denkt. Dan ben ik een beetje met de deur in huis, ik zeg het een beetje grof. Maar door die vervangingsleer, door dat hele idee dat God heeft afgedaan met Israël en dat het nu alleen maar draait om de kerk en dat de kerk het geestelijke Israël is geworden, daardoor is er een soort vergeestelijking ontstaan in het uitleggen van het evangelie. Van de toekomstverwachting voor het aardse Jeruzalem is alleen maar gemaakt de toekomstverwachting van het hemelse Jeruzalem. Het idee dat God nog een aards volk heeft waarmee hij een bijzondere weg gaat in deze wereld is dan verdwenen. Het gaat alleen maar om een hemels volk. En het hele idee van een toekomst voor deze aarde en voor deze schepping is eigenlijk vervangen door het idee van een toekomst in de hemel. En ik denk dat heel veel christenen toch bewust of onbewust ten aanzien van de toekomst vooral denken aan de hemel. En uitsluitend denken aan de hemel. Nou, begrijp me goed, natuurlijk mogen wij dolblij zijn en dolgelukkig zijn. En ook dat is toekomstige genade, dat wij, als we deze aardse tent gaan verlaten, als we zullen sterven, dat we bij de Heer in de hemel zullen zijn. Maar dat is niet het hele goede nieuws. Dat is niet het volledige goede nieuws. Want daarna gaat Christus komen. Of als wij nog leven als hij komt, dan gaan we dat meemaken hier op aarde. Maar waar we werkelijk naar uitzien is niet de dood en om in de hemel te zijn. Maar waar we werkelijk naar uitzien is de wederkomst van Christus. Dit is de zalige hoop die wij hebben, zegt Paulus in zijn brief aan Titus. De zalige hoop en de verwachting van de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. De hoop die wij hebben is niet ten diepste de hemel. Maar de hoop die wij hebben is de verschijning, de parousia van Jezus Christus in deze wereld. En daarom nogmaals die vraag aan jou deze middag. Denk er eens gewoon eens even voor jezelf over na. Geloof jij dat? Dat Jezus koning zal zijn op aarde? Dat Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Maria, wist je dat je zoon op een dag zal heersen over de volkeren van deze wereld? Geloof jij dat God een plan heeft met de volkeren van deze wereld? En dat dat ten diepste ook de betekenis is van dat hij de Messias is. Nou, daar willen we met elkaar over nadenken. Ik ga een paar teksten aan u voorlezen uit de Bijbel. En ik ga een beetje helemaal door de Bijbel heen. U mag ze opzoeken, maar het hoeft ook niet. U kunt ook gewoon luisteren. Maar de eerste tekst die ik aan u voor wil lezen is uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 2, een heel bekende profetie. En het is zo'n mooie tekst. En ik wil u gewoon laten zien dat dit is ook de boodschap die Jezus verkondigde op grond van de wet en de profeten. De enige Bijbel die Jezus had, was de wet en de profeten, wat wij ten onrechte allemaal tot Oude Testament hebben bestempeld. Dat moeten we helemaal niet doen. We moeten niet die 39 boeken van onze Bijbel allemaal voor oud verklaren. Dat is fout. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat we daarvan af moeten. Jezus noemde dat niet Oude Testament. Hij noemde dat gewoon de wet en de profeten. Dat was de enige Bijbel die de apostelen hadden. Daar moest de apostel Paulus het mee doen. En vanuit die Bijbel heeft hij het evangelie ook gepredikt. Dan lezen we in Jesaja hoofdstuk 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Dit gaat dus over de berg waar het huis van de Heere staat, dus de berg Sion, Jeruzalem, de plek waar de tempel heeft gestaan. Vele volken zullen gaan en zeggen, vers 3, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Hier wordt dus over de volkeren gesproken. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en dan zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. Matteüs 25 zegt ook dat de schapen van de bokken gescheiden zullen worden. Alle naties zullen verschijnen voor de Heere. En hij zal oordelen, hij zal de naties oordelen. Zo staat hier ook, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Wat een tekst. En dan zeggen de volkeren tegen het huis van Jacob in vers 5. Huis van Jacob, Israël. Dus de naties van de wereld zeggen tegen Israël. Kom, laten wij samen, laten wij de volkeren samen met Israël wandelen in het licht van de Heere. Dit is een profetie aangaande het koninkrijk. Je moet het helemaal, als je dit op de kerk gaat laten slaan, dan moet je het helemaal gaan vergeestelijken. Je kan deze tekst niet gaan vergeestelijken. Profetie is niet een literair genre dat allegorisch van aard is. Een profetie als deze is bedoeld om letterlijk te lezen. Er is natuurlijk poëzie in profetie, maar dit is niet poëtische taal. Als hier gezegd wordt dat er een tijd gaat komen dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren en dat militair wapentuig omgesmeed zal worden tot agrarische middelen om de aarde te bewerken, dan zegt deze tekst heel duidelijk dat er een tijd gaat komen in deze wereld dat er een rijk van vrede en gerechtigheid gaat aanbreken en dat er geen oorlogen meer zullen zijn. Dat is dus een plan dat God heeft met deze wereld. Daarom zeggen orthodoxe Joden ook, de Messias is nog niet gekomen. Zij zien natuurlijk niet, veel orthodoxe Joden zien niet dat Jezus eerst moest komen om lam van God te zijn, om de zonde van de wereld weg te nemen. Ze zien niet dat hij eerst in nederigheid moest komen, dat hij eerst moest komen om de leidende dienstknecht van de Heere te zijn. En daarom zeggen ze, daarom geloven ze niet in Jezus. Er is een bedekking over Israël, er is een blindheid bij Israël ten aanzien van Jezus, wat dat betreft. Maar dat zij zeggen, de Messias is nog niet gekomen, want er is nog zoveel oorlog in de wereld, dat kan je in het licht van deze tekst natuurlijk heel goed begrijpen. Ja, nee, en wij zeggen ook, de Messias is nog niet teruggekomen, want er zijn nog zoveel oorlogen, er is nog zoveel onderdrukking, er zijn nog zoveel vreselijke wantoestanden, er zijn nog zoveel moorden die gepleegd worden, zoveel kwaad, zoveel haat, zoveel nijd, zoveel onrecht, zoveel ongelijkheid. En ga zo maar door. Zoveel mensen die lijden, maar dit is een profetie over een tijd die gaat komen, een tijd van heerlijkheid. En dan hebben we het niet over de hemel, maar dan hebben we het over iets wat in deze wereld gaat gebeuren. En het gaat echt over de volkeren van deze wereld die samen met Israël in het licht van de Heere zullen wandelen en volgens de wet van de Heere zullen leven. Nou, deze tekst van ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Die tekst die staat letterlijk afgedrukt met een prachtig symbool daarvan voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Dus dat is een prachtig beeld. Hè? De Verenigde Naties zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog om zoveel mogelijk met elkaar te streven naar een wereld zonder oorlog. En godzijdank hebben we sinds 1945 niet weer een nieuwe wereldoorlog gehad. En die tekst die past daar heel mooi bij. Maar het dwaze is natuurlijk dat in de Verenigde Naties er ook een ongelooflijke blindheid is ten aanzien van Gods plan met Israël. Want er is bijna geen orgaan in de wereld dat zo anti-Israël zich opstelt en zo anti-Zionistisch is geworden als de Verenigde Naties. En dat is het dwaze. Maar deze tekst spreekt wel over wat er in de wereld zal gaan gebeuren. Als we dan kijken naar Jesaja 9, dan wordt de Messias ook aangekondigd. Jesaja hoofdstuk 9 is natuurlijk een hele bekende tekst. Vers 1 zegt: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in een land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dan staat er in vers 4 ook weer. Kijk maar naar vers 4. Elke laars stampend met gedreun. Iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Met andere woorden, de soldaten die wiens mantels in bloed gewenteld zijn, die soldaten die stampen met hun laarzen. En denk maar aan alle beelden van oorlogen van de Tweede Wereldoorlog. En oorlogen die sindsdien er zijn en oorlogen die vandaag de dag in deze wereld zijn. En dan staat er in vers 5, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Hier wordt gesproken over de zoon. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Overbekende verzen natuurlijk, die we elk jaar met kerst wel voorbij horen komen. Maar waar gaat het om? Die zoon is gegeven om heerschappij te gaan voeren. Die zoon is gegeven om uiteindelijk daadwerkelijk vredevorst te zijn. Hij is nu persoonlijk onze vredevorst. Als wij nu tot hem komen, dat is mooi wat er gezegd is zojuist. Dat mensen een levende relatie met Christus hebben. Inderdaad, die bewogenheid voor ons land. Wat gebeurt er met ons volk? God heeft inderdaad bemoeienis met volkeren. Jezus is koning over de koninkrijken van deze wereld. Ook nu al heeft hij alle macht. Hij heeft dus ook zijn bemoeienis met het koninkrijk der Nederlanden. God bemoeit zich ook met volkeren. Lees je Bijbel, niet alleen met individuen. Inderdaad mogen we ook een bewogenheid hebben met ons volk. Wat gebeurt er met het Nederlandse volk? Heeft ooit een volk zijn goden zomaar verruild, zegt de Heer op een gegeven moment tegen Israël? De Heer heeft er moeite mee dat veel Israëlieten hem verlaten. En dan zegt hij tegen Israël: heeft ooit een volk zijn goden verruild? Maar dat zijn geen eens goden, zegt de Heer dan. Maar jullie hebben mij verruild. Jullie hebben mij ingewisseld, zegt de Heer dan. Maar meestal verlaten volkeren hun goden niet. En het Nederlandse volk, wij zijn eeuwenlang een christelijke natie geweest, als je daarvan kan spreken. In ieder geval, we zijn een volk, een natie die geboren is uit de reformatie. We zijn gelijk ontstaan met de terugkeer naar de Bijbel, opvang van Joden die wegvluchten uit Spanje en Portugal. Opvang voor het Joodse volk en terug naar de Bijbel zijn de grondvesten geweest van ons Nederland. En nu leven we in een tijd waarin driekwart van de Joden is verdwenen uit ons land. En driekwart van de Nederlanders die bekommert zich niet meer om de Bijbel. Dat is inderdaad de tijd waar wij in leven. Maar en daarom inderdaad is zo belangrijk dat je persoonlijk tot Christus komt. En dan wordt hij persoonlijk je vredevorst. En dan weet je dat je vrede met God hebt. Dat het goed is tussen God en jou. Dat je helemaal schuldvrij door het leven mag gaan. Dat je zonden niet meer je worden toegerekend. Je hebt vrede met God door geloof in de Heer Jezus Christus. En dan komt de Heer in je leven. En dan ga je beseffen en ook ervaren dat je met hem mag leven. En dan ben je geestelijk in het koninkrijk. En het koninkrijk is geestelijk al aanwezig. Maar dat is niet de enige betekenis van Jezus vredevorst. Want die soldatenmantels en die stampende laarzen die zullen verbrand worden in het vuur. Dat is het visioen wat de Bijbel ons geeft. Vredevorst betekent ook dat die Heere die wij nu al persoonlijk kennen, die in ons hart en in ons leven is gekomen, dat hij ook gaat komen in deze wereld en dat de vrede die hij zal brengen mondiaal zal worden. En dat er een rijk van vrede en gerechtigheid zal gaan komen. Nou, een laatste tekst. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen, maar ik wil u gewoon herinneren aan een paar bekende teksten om dit thema ook vanuit de wet en de profeten, vanuit de Tenach, aan u te presenteren. Maar u kent natuurlijk, ik denk dat u wel kent, de droom die Nebukadnezar had. Ik ga even naar het boek Daniel. De grote koning Daniel van het Babylonische Rijk. De grote koning Nebukadnezar van het Babylonische Rijk, die kreeg een droom. En hij dacht, ik ga niet zeggen wat die droom is geweest. Ik heb allemaal wijzen en mensen die zeggen dat ze dingen kunnen duiden en kunnen weten. Dus ik ga niet zeggen wat ik heb gedroomd. Ze moeten zelf maar zeggen wat ik heb gedroomd en het ook nog gaan uitleggen. En de Heere God gaf aan Daniel zowel de inhoud van de droom als de uitleg van de droom die Nebukadnezar had gehad. En dat was natuurlijk die droom van dat beeld met het hoofd van goud en de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van brons en de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dat beeld dat stond natuurlijk voor koninkrijken. Specifiek koninkrijken die ook hebben geregeerd over Israël. Het hoofd van goud, het Babylonische Rijk. De borst en de armen van zilver, het Rijk van de Mede en de Perzen. De dijen van brons, het Rijk van de Grieken met Alexander de Grote. En de benen van ijzer, het Romeinse Rijk. En dan de voeten van ijzer en leem, misschien wel een soort opleving van het Romeinse Rijk in de eindtijd. In ieder geval staat dat beeld voor koninkrijken van deze wereld. Koninkrijken van deze wereld. De grootmachten, de superpowers van de verschillende tijden van de geschiedenis. Koninkrijken komen en gaan. 100 jaar geleden was nog niet Verenigde Staten de superpower, maar was nog steeds, denk ik, Groot-Brittannië. De supermacht in deze wereld. En wij leven nu al decennia lang in een tijd dat Amerika de superpower is. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat over 50 jaar nog steeds zo is. Misschien is het over 30 jaar al anders. Misschien is het dan weer een andere superpower in deze wereld. En dat is waar dat beeld voor staat. Maar dan lezen wij dat Daniel of dat Nebukadnezar heeft gedroomd. En dat is wat Daniel ook zegt. Dat er dus in één keer een steen komt. Een steen komt, wordt losgemaakt. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden en die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Dat hele beeld, juist daar bij de voeten wordt het getroffen, dus dat gaat over de eindtijd, dat laatste wereldrijk wat er zal zijn. Dat zal getroffen worden door die steen. En dan staat er, ze werden als kaf op een zomerdorsvloer, de wind voerde ze weg, dat er geen spoor meer van teruggevonden werd. Die koninkrijken die verdwijnen. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. De steen werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Het gaat over de aarde. En daarom zegt Daniel later in zijn uitleg, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. En het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dat is wat Daniel 2 ons leert. Die steen die dat beeld zal treffen. En zo zegt Openbaringen 11 vers 15, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dat zingen we ook in een van de liederen uit de opwekkingsbundel. De koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus en hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. Maar nogmaals, lieve mensen, dan hebben we het niet over de hemelse sferen. Dan hebben we het niet over de hemelse gewesten. We hebben het niet over het koninkrijk in de hemel. Maar we hebben het over de koninkrijken van deze wereld. Dat is wat de Bijbel leert. Ik kan het niet anders interpreteren. Dat is wat de Bijbel leert. De koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. En hij zal regeren. Openbaring 19 vers 6. Halleluja. De Heere onze God, de Almachtige, is koning geworden. Dat is wat het visioen, dat openbaring ons geeft. Dat is de openbaring van Johannes die hij heeft gekregen, van Jezus Christus die de komende koning is in deze wereld. Met andere woorden, als wij zeggen: ik geloof in Jezus. Ik geloof dat Jezus de Christus is. Wij zijn naar hem genoemd. Wij zijn christenen. Genoemd naar de Christus. Christus betekent Messias. En Messias is natuurlijk een Bijbelse term. En de Messias is de gezalfde die gezalfd is om straks koning te zijn. We zijn genoemd naar de Christus. Dat betekent dat als wij belijden dat Jezus de Christus is, dat we niet alleen daarmee zeggen: ik geloof dat hij degene is die mij met God verzoent en die mij redt van mijn zonde en van mijn schuld en die mij een kind van God heeft gemaakt, waardoor ik mag weten dat ik nooit meer van God gescheiden zal zijn en dat als ik sterf dat ik dan naar de hemel zal gaan. Prijs de Heer daarvoor, dat is allemaal waar, maar het is meer dan dat. Hij is meer dan de hoge priester die onze zielen redt. Als we zeggen Jezus is de Christus, dan zeggen we daarmee: hij is de komende koning. Hij is de koning die in aantocht is. De koning komt eraan. In termen van de Chronicles of Narnia, voor degenen die dat kennen. Aslan is on the move. Er gaat een andere tijd komen. De winter zal voorbij gaan. En het zal lente gaan worden. En alles wat nu nog bevroren is en dood is, zal tot leven gaan komen. Dat is wat de Bijbel ons leert. En daarom als Jezus begint te prediken, trouwens bij de geboorte van Jezus, dat is ook heel belangrijk. Hè? We denken gewoon na over wat betekent het eigenlijk dat Jezus de Christus is. Maar als we dan lezen bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, als de engel Gabriel aan Maria is verschenen, dan zegt hij tegen haar: Maria, wees niet bevreesd, je hebt genade gevonden bij God. Lucas hoofdstuk 1 vers 30, vers 31, u zult zwanger worden en een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, dat is de aankondiging van de geboorte van Jezus. Hij wordt aangekondigd als degene die plaats zal nemen op de troon van zijn vader David. Hij is de zoon van David. David was de koning naar Gods hart. In de tijd van David is er een koninkrijk ontstaan dat naar Gods wil was. Met een gezonde geestelijke basis zou je kunnen zeggen. En hij is gekomen om, en er is een zoon van David beloofd op de troon die voor altijd zal regeren. En Jezus is die zoon van David. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn, hij zal over Israël koning zijn. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus Jezus wordt bij zijn geboorte aangekondigd als die komende koning in deze wereld. En dan als hij begint te prediken, en ik hoop dat u begint in te zien hoe fundamenteel deze boodschap is. Als Jezus begint te prediken, Matteüs hoofdstuk 4, hij trok door heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. Een grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Nou, dit is het begin van de bediening van Jezus en hij begint dus goed nieuws te prediken. En wat is dan dat goede nieuws dat hij predikt? Het koninkrijk. Dat is de inhoud van het goede nieuws. Dat dit koninkrijk zal gaan komen. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat heb ik nog helemaal niet zo lang geleden, is dat echt op mij doorgedrongen, dat hier wordt gesproken over de wonderen en de tekenen die Jezus deed. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Jezus heeft heel veel mensen genezen van hun lichamelijke ziekte. Van hun psychische ziekte. Van hun emotionele ellende. Hij heeft mensen bevrijd van duistere machten. Van hun demonen. Hij heeft mensen zelfs uit de dood opgewekt. Hij heeft mensen die niet meer konden lopen, die verlamd waren, heeft hij genezen, waardoor ze begonnen te springen en te dansen. Hij heeft mensen die niet meer konden zien, heeft hij genezen, waardoor ze weer konden zien. En mensen die niet meer konden praten, die helemaal stom waren, die konden ineens weer praten. En ga zo maar door. En doven heeft hij de oren geopend en hij heeft zelfs scheppingswonderen verricht. Toen er geen brood meer was, heeft hij 5000 gevoed met 5 broden en 2 vissen, geloof ik. Of ja, dat was het, hè. En hij vermenigvuldigde het brood. Hij liet zien dat hij de schepper is. En hij heeft zijn macht over de natuur laten zien. Toen de discipelen bijna verdronken, terwijl ze ervaren schippers waren op dat meer van Galilea, waren ze doodsbang, want die storm hadden ze nog nooit meegemaakt. En het ging helemaal mis. Maar hij heeft zijn macht over de storm en het water en de natuur getoond. En hij zei, zwijg, wees stil, en de zee werd volkomen glad. En al die tekenen die Jezus heeft gedaan, al die wonderen die hij heeft verricht, zijn inderdaad tekenen van het koninkrijk dat gaat komen. Het zijn vooruitwijzers naar een tijd die gaat komen in deze wereld. Dat is de betekenis van het idee dat hij onze zaligmaker is. En straks zal er een tijd zijn waarin alle dingen nieuw gemaakt zullen worden. Waarin er geen dood en geen pijn en geen blindheid en doofheid en verlamming en bezetenheid en psychische problemen en andere lichamelijke problemen en geen gebrek aan voedsel meer zal zijn, maar waarin de aarde zijn vruchten zal brengen en er veel vrucht zal zijn en waarin er ook geen natuurrampen meer zullen plaatsvinden, geen overstromingen meer zoals afgelopen zomer in Limburg en in Duitsland en in België met alle ellende van dien, en geen tsunamis meer zoals een tijd geleden waarbij zomaar 100.000 mensen zijn gestorven. Want Jezus zal zijn macht over de natuur uitoefenen in die tijd die gaat komen. En al die tekenen die hij heeft verricht wijzen vooruit naar die glorietijd die aanstaande is. Daarom kun je zeggen dat, nou ja goed, het is beperkt, maar je zou kunnen zeggen de eerste fase, Jezus zei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De eerste fase van de komst van het koninkrijk is toen hij 2000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd. Toen de Zoon is geboren en hij kwam in nederigheid om lam van God te worden en onze zonde te dragen aan het kruis. Maar dat is de eerste fase. En sindsdien kunnen wij zeggen, het koninkrijk is nabij gekomen. Het koninkrijk is nabij en die oproep is nog steeds, bekeer je en reinig je en geef je aan de Messias, geef jezelf aan de Christus, geef jezelf aan Jezus. Hij is degene bij wie je moet zijn. Kom tot mij, zei hij. Maar die eerste fase, die is de tijd van Jezus. En nu zijn we in de tweede fase, de fase dat het koninkrijk in geestelijke zin zich uitbreidt. Hij zei ook, het koninkrijk is in jullie. Het koninkrijk is in jullie en hij heeft ook gesproken over dat het nog in zekere zin onzichtbaar is, maar het is wel degelijk aanwezig. Ik denk dat we kunnen spreken van dat we nu geestelijk gezien in het koninkrijk zijn. Paulus zegt ook, hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij zijn nu al in het koninkrijk van de geliefde Zoon. Wij zijn nu al geestelijk gezien in het koninkrijk van Jezus. Als je buigt voor koning Jezus en als je hem aanbidt, als je persoonlijke verlosser en zaligmaker en dat je hem erkent als de koning van je leven en de koning van je hart, dan ben je in het koninkrijk. En als er dan door ons leven tekenen en wonderen gebeuren, want ik geloof dat door de Heilige Geest en door tijden van opwekking en door de zalving die ook wij ontvangen van de gezalfde, dat ook door ons leven heen bijzondere dingen mogen gebeuren. Ik geloof dat er ook in het lichaam van Christus wonderen en tekenen plaatsvinden, dat ook vandaag de dag mensen wonderbaarlijk worden genezen, mensen bevrijd worden van demonen. Ik geloof dat op het zendingsveld soms mensen ook opgewekt worden uit de dood. En dat er bovennatuurlijke dingen gebeuren door het lichaam van Christus wereldwijd, zijn dat ook tekenen die vooruitwijzen naar de glorietijd die gaat komen. En de derde fase is, als Christus terug gaat komen in deze wereld, als zijn verschijning daar zal zijn, als alle volkeren van de aarde hem zullen zien, en als Israël over hem zal weeklagen en over hem zal rouwen, rouw over hem zal bedrijven als over het verlies van een enig geboren kind, zoals Zacharia dat ook zegt. Israël zal tot bekering komen, het volk van God zal terugkeren tot de Here en tot zijn Christus, tot hun eigen Messias zal Israël zich keren. En dan zegt Paulus ook in Romeinen 11, ja, als hun verwerping van Jezus al zoveel zegen voor de wereld heeft gebracht, hoeveel te meer zal hun aanneming van Jezus zegen voor de wereld brengen. Dat zal niet anders zijn dan opstanding uit de dood. Dat is wat de Bijbel leert. Er gaan ook heel bijzondere dingen gebeuren in deze wereld. Die derde fase gaat komen. Wij verwachten de koning. En we bidden voor de spoedige komst van de koning der koningen. Dat heeft de Heer ons leren bidden. Dat het koninkrijk van God mag komen zoals nu al in de hemel is. Dat ook op aarde mag komen in het Onze Vader. En de Bijbel eindigt met kom spoedig Heer Jezus. Dat mag ons dagelijkse gebed zijn. Kom spoedig Heer Jezus. Weet je, ik heb in het gemeentewerk wat ik vele jaren heb gedaan. Op een gegeven moment was er een vanuit de gemeentegroeibeweging kwam die slogan waarin werd gezegd de enige hoop voor deze wereld is de plaatselijke gemeente. Nou begrijp ik hem wel. Want door de gemeente wordt het evangelie gepredikt aan deze wereld. Er zit wat in. Maar ik vind het niet terecht om het zo te zeggen. De enige hoop voor deze wereld is niet de gemeente. Als het aan ons afhangt, als het van de gemeente afhangt, van ons, van christenen, van de christenheid, van kerken, dan weet ik niet of we kunnen zeggen dat dat de enige hoop van de wereld is. We zijn zeer beperkt en we zijn zeer feilbaar. En we zijn zo verdeeld en we zijn kwetsbaar als kerk. Als kerken. De hoop voor deze wereld is niet de kerk. Nou, natuurlijk, God zegent de wereld door de kerk, door het lichaam van Christus. Ik begrijp hem wel, maar je moet het eigenlijk, volgens mij kan je het beter bijbelser zeggen. Door te zeggen, de hoop voor deze wereld is natuurlijk de wederkomst van Jezus. De komst van de grote koning. De Messias die in aantocht is, die gaat komen. En Jezus heeft ook heel duidelijk gezegd, hè? Ik had ook gezegd dat Jezus ook een profeet was, en wat heeft hij dan gezegd? Nou, hij werd gevraagd in Matteüs hoofdstuk 24 naar het einde. Hè? Dus de apostelen vroegen Jezus ook, de apostelen hadden ook een toekomstverwachting. De apostelen geloofden ook dat die tijd van de verlossing, zoals de Joden gewoon zijn om daarover te spreken, hè? Dat de tijd van de verlossing gaat komen. En dan vroegen de Joodse apostelen hun Joodse rabbi naar wanneer zegt u, heren, dat de voleinding van de wereld zal zijn? Wat is het teken van uw komst? Wanneer gaat u komen? He, dus de apostelen vroegen de heren al ook naar zijn wederkomst, omdat hij er ook over gesproken had al. En Jezus ontkent niet de voleinding van de wereld. Met andere woorden, Jezus zegt niet dat het altijd maar door zal gaan zoals het altijd al gaat. Hij bevestigt het idee van de voleinding van de wereld. Alle dingen gaan zoals ze gaan, al eeuwen en eeuwen lang, maar het zal niet altijd zo doorgaan. Er gaat een einde komen, we zijn op weg naar het einde. Prijs de Heer daarvoor, hij is de God van de geschiedenis. De hele Bijbel gaat over heilsgeschiedenis en die heilsgeschiedenis is nog niet voltooid. En ook, de Heer Jezus, wat zijn dan de tekenen van het einde? Nou, een paar noemt Jezus in Matteüs hoofdstuk 24, dat er inderdaad veel oorlogen zullen zijn, en hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen. Maar dat zijn het begin van de weeën. Al die moeilijke dingen die er gebeuren, hè, over besmettelijke ziekten gesproken, we zitten er middenin. Maar er staat ook van degene die Jezus volgen zullen gehaat worden. Hè? Dus de onderdrukking, de vervolging van de kerk zal toenemen. Ook zeer actueel. De kerk zal meer vervolgd worden. Openbaring spreekt over het aantal martelaren dat vol zal worden. Het getal der martelaren zal vol worden en dan zal het einde komen. We zullen gehaat worden omwille van de naam van Jezus. Velen zullen struikelen, zal veel afval zijn. Veel valse profeten zullen opstaan die velen zullen misleiden. En dan nog zo'n teken, weet je, wat ik zo vindt ook passend bij deze tijd. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Nou, dat is helemaal de tijd waar wij in leven. En als ik daar lang over spreek, dan kan ik soms wel huilen. De wetteloosheid is zo ontzettend toegenomen. Ook in ons land. Mensen menen het zich te kunnen veroorloven om zich over te geven aan immoraliteit. Immoraliteit is wordt niet meer als kwalijk beschouwd. Ik ben reeds vanmorgen naar Lelystad en ik ben ongeveer 10 posters tegengekomen waarin geadverteerd wordt voor passievol daten. En ik erger me daar verschrikkelijk aan. Ik snap niet dat de reclamecodecommissie daar niks tegen doet. Wat doet die reclamecodecommissie ooit als ze dit soort reclames toelaten? Terwijl kindertjes van 5, 6, 7 jaar daar in het bushokje zitten en naast die walgelijke advertenties met hun moeder daar op de bus staan te wachten. Dat is toch belachelijk? Dat is toch volkomen absurd? Dat dat gewoon gebeurt in ons land. Dat die in feite dat porno gewoon in de... En het pleiten voor zo'n levensstijl, dat gewoon in de bushokjes van het openbare domein plaatsvindt. En ik vraag me af, moeten we daar dan niet wat tegen doen of zo? Zouden we niet wat agressiever moeten zijn? Wat meer moeten opkomen voor wat gewoon beschaafd is? Maar de wetteloosheid neemt toe en de liefde verkilt. Zoveel weten niet meer een echte liefde, een relatie van liefde en trouw te vinden in het leven. De immoraliteit leidt tot het uiteenvallen van het gezinsleven in onze tijd en cultuur. Als nooit tevoren, echt waar, als nooit tevoren. Het is een teken van de eindtijd. En het einde gaat komen. En het evangelie zal in de hele wereld, het evangelie van het koninkrijk, zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als het evangelie is gebracht, als de volheid der heidenen is binnengegaan, zoals Paulus het zegt in Romeinen 11, dan zal het einde gaan komen. Dan zal de verharding over Israël weggenomen worden. En dan gaat die glorietijd aanbreken. En Jezus heeft ook heel duidelijk gesproken over tot dat. Hè? Die tot dat uitspraken van de Heer Jezus, die laten ons ook zo duidelijk zien dat inderdaad op een gegeven moment gaat de Heer gewoon ingrijpen. Het zal niet altijd doorgaan zoals het gaat. Laat me ze proberen uit mijn hoofd te citeren. Jezus heeft gezegd tegen de stad Jeruzalem, tegen de Joodse inwoners van de stad Jeruzalem: jullie zullen mij niet meer zien. Totdat jullie zullen zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hij zou niet meer zichtbaar zijn voor Israël. Hij zou uit deze wereld worden opgenomen in de hemel. Totdat hij weer zichtbaar zal zijn voor de Joodse inwoners van Jeruzalem. En dan zullen de Joodse inwoners van Jeruzalem niet meer hem afwijzen en hem verwerpen. Maar dan zal er een hele andere houding zijn onder het Joodse volk ten opzichte van hun eigen Messias. Dan zullen zij tegen hem zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Totdat, zei Jezus. Hij zei ook: ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat ik deze nieuw met u zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ook dat bedoelde hij niet mee dat hij dan ergens in de hemel gaat drinken van de vrucht van de wijnstok. Maar Jezus heeft gezegd, het was de laatste keer dat hij het Pesach vierde. Maar hij heeft wel gezegd: ik zal het opnieuw met jullie vieren. Met zijn eigen volksgenoten, opnieuw een belofte voor Israël. Totdat ik deze nieuw met u zal vieren als het koninkrijk van mijn vader hier op aarde is gekomen. Dat is wat hij bedoelt. Want bij het koninkrijk sprak Jezus niet over de hemel, maar over dat koninkrijk dat in deze wereld gaat komen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Een hele concrete profetie. Dat vind ik nog een van de meest indrukwekkende. Dat Jezus heeft gezegd: ja, heidense mogendheden zullen het voor het zeggen hebben in de stad Jeruzalem, Lucas 21 vers 24, maar er gaat een tijd komen dat die heidense mogendheden, dat heidense machten zoals de Romeinen in zijn tijd en zoals daarvoor de Grieken en de Meden en de Perzen en de Babyloniërs en na de Romeinen hebben we de Byzantijnen gehad en de moslims en de kruisvaarders en de Ottomanen en de Britten, om even in hele grote stappen dat te duiden. Maar heel lang is Jeruzalem in handen geweest van heidenen, van niet-Joden. Heel lang is Jeruzalem bezet geweest. Maar Jezus heeft concreet gezegd: Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat. Met andere woorden, het gaat anders worden. En we leven nu wel in een tijd dat Jeruzalem in Joodse handen is gekomen. En ik vind dat historisch gezien, bijbels gezien, heel bijzonder. Jeruzalem in Joodse handen. Dat is echt heel bijzonder. Jezus heeft geprofeteerd. Heel Jeruzalem natuurlijk. Want Jeruzalem is maar 19 jaar een verdeelde stad geweest. Tussen 1948 en 1967. En het is absurd om ervoor te pleiten om die stad weer te verdelen. Want in de 3000 jaar lange geschiedenis van die stad Als hoofdstad van Israël is die stad nooit verdeeld geweest, behalve vanaf 1948 tot 1967. Maar die ontwikkelingen met de stad Jeruzalem, die zijn ook zo wonderlijk om te bekijken. Hè? En u begrijpt natuurlijk wel dat ik ben de laatste jaren meer bezig geraakt met Israël, met wat zegt de Bijbel over de toekomst, het herstel van Israël. En ik vind dat zeer, hoe kan ik dat goed zeggen? Het maakt voor mij de Bijbel nog veel spannender. En het evangelie nog veel concreter. En ook gewoon het geloof in de Bijbel nog veel sterker. Want je ziet gewoon, afgelopen maandag heb ik in Nijkerk gesproken. Ik heb 10 profetieën ten aanzien van Israël genoemd, waarvan je alle 10 kunt zien dat ze in deze tijd zijn vervuld. 10 profetieën die in onze tijd vervuld worden. Wonderlijk, wonderlijk, tot in detail. En zo ook ten aanzien van de stad Jeruzalem. En dat is allemaal voorbereiding op de komst van het koninkrijk natuurlijk. Dat herstel van Israël, de terugkeer van de Joden naar het land. Wat er nu met Jeruzalem aan de hand is. Dat het land weer vrucht draagt, et cetera, et cetera. Het is allemaal voorbereiding op de komst van de koning der Joden, die plaats zal nemen op de troon van zijn vader David, en dat de wet uit Sion zal voortgaan en de volkeren met Israël in het licht van de Heere zullen wandelen. En dan sluit ik af met de laatste tekst, want anders wordt het te lang, denk ik, maar u kent hem waarschijnlijk wel. Jezus stond op uit de dood. Hij verscheen 40 dagen lang aan de discipelen en hij sprak tot hen over het koninkrijk van God. Jezus had het er altijd over, het thema van deze middag. Waar we geprobeerd hebben met slechts enkele teksten een beetje een beeld van te krijgen. Hij sprak altijd over dat koninkrijk. En dan vragen de discipelen aan Jezus: Heere, is het in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël zult herstellen? Het koninkrijk van Israël. Dan zegt Jezus niet tegen zijn discipelen: maar beste vrienden, ik spreek tot jullie over het koninkrijk van God. Waarom beginnen jullie nou over het koninkrijk van Israël? Zet het koninkrijk van Israël uit je hoofd. Het gaat helemaal niet meer om Israël, het gaat nu om de gemeente. Het gaat niet meer om de stad Jeruzalem, het gaat om het hemelse Jeruzalem. Het gaat niet meer om het koninkrijk op aarde, het gaat om een koninkrijk in de hemel. Nee, zo spreekt Jezus niet. Jezus ontkent niet het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël. Daar kan je toch niet de kerk van maken? Daar kan je niet de gemeente van maken? Ik snap echt niet hoe vervangingstheologen nog goed met de Bijbel om kunnen gaan. Dat kan niet. Als je vervangingstheoloog bent geworden, dat je zegt de kerk is nu het geestelijke Israël en Gods plan met het natuurlijke Israël heeft afgedaan, dan word je verplicht om allerlei teksten te gaan vergeestelijken en dan kan je niet meer goed met de Bijbel omgaan. Jezus bevestigt daar het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël. Hij zegt alleen: jullie zullen nu de kracht van de geest ontvangen, mijn getuigen zijn, tot over de uiteinden der aarde. Alle volken zullen het evangelie horen. En dan zal het einde komen. Dan zal het koninkrijk van Israël hersteld worden. Maar het is aan de Vader bij welke tijd en bij welke gelegenheid dat zal gebeuren. En daarom is het herstel van Israël in deze tijd, terwijl natuurlijk ook de volkeren van de wereld opnieuw heel erg tekeer gaan tegen Israël. De Verenigde Naties hebben 2 weken geleden nog een nieuwe commissie aangesteld, waarin 18 mensen fulltime zijn aangesteld, die niks anders hun hele werkweek zullen gaan doen om zich bezig te houden met Israël en de Palestijnen. En we weten hoe anti-Zionistisch de Verenigde Naties inmiddels zijn geworden. De volkeren van de wereld keren zich tegen Israël. Maar ook dat is vervulling van Bijbelse profetie. Ook dat zijn geboorteweeën voor wat gaat komen. Het herstel van Israël is zo'n bijzondere ontwikkeling in deze tijd die ons wijst op het koninkrijk dat gaat komen. Op de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dan mogen we ook voor ons persoonlijk weten, en daar sluit ik mee af, Romeinen 8. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Paulus zegt daar: wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en dan zeg ik, vul dat maar in voor uzelf, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, weet je, u en ik, jij en ik, wij lijden. Wij zuchten. De schepping is in barensnood. En wij gaan ook door moeilijke ervaringen. We hebben het soms bijzonder benauwd in dit leven. Maar we weten en we zijn ervan overtuigd dat dat lijden wat we nu meemaken niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan spreekt Paulus in de verse daarna elke keer over wat er met de schepping zal gaan gebeuren. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dat is waar die wonderen en tekenen van Jezus op wezen. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Al het verderf dat u meemaakt in uw leven. Alle ziekte die zich openbaart. Alle moeite in onze emoties. Alle angsten die we soms meemaken. Alle momenten dat we het niet meer zien zitten. De depressies waar we doorheen gaan. De verliezen die we lijden. De pijn van dit leven. Het heeft allemaal met verderf te maken. Maar de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. En wij zullen zelf delen in grote heerlijkheid als we zullen opstaan uit de dood. En als ons lichaam gelijkvormig zal worden aan het opgestane lichaam van Christus. Wij verwachten namelijk de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam zal verlost worden en dan zal er totaal geen verderf meer zijn, op geen enkele wijze. En daarom staat er boven het graf van mijn oom, die op 50-jarige leeftijd overleed. Ik zal nooit vergeten dat mijn zus tegen mij zei, ik stond in de keuken van ons huis in Ardenhout. En mijn zus die boven mij zit, waar ik gisteren nog ben geweest, die zei tegen mij, oom Herman is dood. Ik zeg, wat, dat kan niet. Maar mijn oom Herman, de broer van mijn vader, was in één keer door een hartstilstand in heerlijkheid opgenomen. Hij had een paar maanden daarvoor geknield, na de 3 avonden bij Hanna Stranders. Hanna Stranders stond bij de deur en vroeg aan al haar bezoekers, heb je Jezus aangenomen, ken je Jezus? En ik heb begrepen dat mijn oom Herman, terwijl hij wel kerkelijk was opgegroeid, maar niet zo heel erg bezig was met het geloof, dat hij een paar maanden voor zou overlijden, is geknield aan het eind van die 3e avond met Hanna Stranders, die ook Gods plan met Israël zo duidelijk neerzette. Een Messias blijdende Jodin. Geknield is voor Jezus. Maar boven zijn graf heeft mijn tante laten zetten. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Bevrijd van de slavernij aan het verderf. Dat is onze toekomst. Je leven is nog maar net begonnen. Het beste zal nog komen. Jezus is in aantocht. Geprezen zij zijn naam. Laten we samen danken. Heer, we zijn zo dankbaar dat u bent gekomen om onze straf te dragen. Onze zonde op u te nemen. Onze dood te sterven. Dat u in onze plaats van God verlaten bent geweest. Dat u opstond uit de dood. Dat u de banden van de dood heeft verbroken. Dat we vanmiddag in ons hart stil mogen worden voor u. Dank u voor deze bijeenkomst. Dat we samen ook mogen knielen voor u. En we zeggen het vanuit onze hart, Heer Jezus. U bent de Messias. U bent de Christus. Heer, we willen gewoon buigen voor u. Koning der koningen. U die regeert over alle koninkrijken van deze wereld. We zijn zo dankbaar voor de toekomst. We zijn zo dankbaar dat we opnieuw geboren zijn. En dat we die levende hoop hebben. Dat we mogen weten dat het lijden van nu in geen enkel opzicht opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen. We danken u voor het herstel van Israël. We danken u voor uw trouw aan Israël. We danken u voor de vervulling van profetieën in deze tijd. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor het Joodse volk dat opnieuw zo wordt belaagd en gehaat. En met geweld wordt bejegend. We bidden voor land en volk van Israël, maar we bidden ook voor de kerk, we bidden voor ons eigen land en volk. O God, we hebben verdriet over de afval die er is in onze tijd. En we bidden u dat u met het overblijfsel, Heer, dat u iets machtig moois wilt doen in deze eindtijd. Heer, dat u ons wilt vullen en zalven met de Heilige Geest. En dat wij ook in de kracht van de Geest het leven mogen leiden zoals u dat voor ons hebt bedoeld. Dat we opwekking mogen meemaken, al is het in kleine kring, in onze persoonlijke levens. Want Heer, we zijn zo dankbaar dat uw plannen niet falen. Dat u doorgaat met ons, doorgaat met uw kerk, ook in Nederland. Dat u zelfs genadig bent aan ons volk. En dat we mogen weten, Heer, dat, ja, dat uw woord meer en meer vervuld zal worden. Wilt u zo deze gemeenschap ook zegenen, deze Maranatha-bijeenkomsten. Dat het evangelie steeds duidelijker begrepen zal worden. En dat nog velen mogen komen tot erkentenis van de waarheid. En ook zelf persoonlijk hun knieën zullen buigen voor Koning Jezus. Wilt u zo ons hoofd voor hoofd zegenen. We danken u voor alle zegen ook. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Van u zijn alle dingen. Van u, o God en Heer. Johannes de Heer 394 vers 1, 2 en 3. En zullen we dat staande met elkaar zingen. En daarna kunnen we gelijk ook het volgende lied zingen. Want ik zou daarna bidden, maar dat heb ik al gedaan. Johannes de Heer 542. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost. Laten we deze twee liederen zingen tot eer van onze Heer. Johannes de Heer 394 en Johannes de Heer 542. Bidden om de zegen van de Heer en dan de derde en vierde couplet van dit lied zingen. Mogen de genade van onze grote God en Heiland en de zaligmaker van deze wereld, Jezus Christus, de liefde van God, onze trouwe en barmhartige hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest en de kracht, de zalving, de vrucht en de gave van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat Jezus Christus komt en onze Heer komt spoedig. Kom, Heer Jezus. Halleluja. Amen.